Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag strijders voor een gelijkwaardige wereld. Welkom bij DAMNHONEY.
Over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 174.
Een aflevering met ons twee.
Ja.
En we gaan de week doornemen.
Zoals we dat altijd doen.
Feministisch weekje.
Precies.
Internationale Vrouwendag.
Van alles aan de hand.
Van alles aan de hand.
Dan gaan we
Ik heb iets wat ik zelf had.
Oh.
Ik wilde net, gewoon iets kleins. Ik wilde net een foto laten zien op Instagram aan Daniel van de Skinny Dog Collective. Dat is een hondenjasjesmerk. Verder niet relevant voor dit verhaal. Maar ik typte dus Skinny in op Instagram. En toen kreeg ik een wit scherm en er stond er is hulp beschikbaar. Als jij of iemand die je kent het moeilijk heeft, zijn er manieren om hulp te krijgen.
Maar echt een wit scherm als een namite. Nou ja.
Laat het nu zien aan Marilotte. Ja, en er staat dan gewoon, het is een wit scherm en dan staat er dus met letters contact opnemen met een hulplijn. Een vriend om hulp vragen. Stuur een bericht naar iemand die je vertrouwt. Suggesties bekijken van professionals buiten Meta.
Nou,
en
ik vind het eigenlijk wel heel goed.
Meteen denken aan jouw eetstoornisperiode en alle enge adviezen die jij op ging zoeken online.
Als ik jong was geweest in tijd van social media, dan had ik sowieso Skinny en Tinspiration en zo allemaal gegoogeld. En geïnstagramd. Dus nee, heel goed.
Nu krijg je een melding.
Top.
Nou, dat wilde ik even zeggen.
Dat
even
is
delen met de mensen.
Eindelijk een goed bericht over Instagram. Dat is ook wel eens leuk.
Dan na een goed bericht.
Een leuk bericht.
Een leuk bericht.
Dit leuke bericht gaat zo. Hey Marilotte en Nidia. Ik wil jullie toch eens bedanken voor een paar van jullie meest recente podcastafleveringen. Op de een of andere manier hebben jullie binnen 3 afleveringen iets blootgelegd voor mij wat nodig was. Ik ben chronisch ziek en ben het afgelopen jaar erg achteruit gegaan. De podcast met Anaïs van Aertvelde was echt als een warme knuffel die ik zo hard nodig had. Een van mijn zorgen was, wat nou als ik geen kinderen meer kan krijgen? Terwijl ik dacht dat ik die wel altijd wilde. Maar door jullie podcast met Marloes de Vries en aflevering 172, die er ook weer over ging, ben ik enorm aan het denken geslagen. Kinderen krijgen zit er voor mij niet in en gek genoeg voel ik me er minder negatief over dan ik dacht. Er is zoveel waar ik nooit bij stilstond. De positieve dingen van geen kinderen. Ik zie ook in dat mijn droom een beetje afstamt van willen bewijzen dat ik, net als gezonde mensen, alles kan en dus ook kinderen baren en opvoeden.
Nou.
Wat een goed inzicht.
Mooi, dat dat zo samenkwam ook.
Ja, dat dan,
die afleveringen.
Dat het zo allemaal achter elkaar en dat je gewoon in een soort rollercoaster van openbaringen schiet.
Ja, ja, geweldig.
Heel fijn om te horen.
Nog een leuk bericht. We doen gewoon een lading aan leuke berichten.
Hartstikke enig is ook wel eens.
Dit is post van Brit. Boekenliefhebber en casual reviewer te vinden op Instagram onder @BritMaria'sBooks.
En Brit met 2 T's.
Ja, en dus niet met 1000 S'en, maar meer gewoon dat het meervoud Maria's en meervoud Books was.
Ja.
Hoi lieve Nidia en Marilotte. Ik heb vandaag alle boeken die jullie tijdens de podcast aanraden verwerkt op de Storygraph als interactieve leeslijst.
Oh my god, alle boeken.
Ik vond dit zo heftig en geweldig. De Storygraph is een Goodreads-alternatief. Black-owned en onafhankelijk. Dus niet zoals Goodreads, wat onderdeel is van Amazon. Ik had eerlijk gezegd geen idee.
Ik ook niet, goed om te weten.
En een van hun leuke features is dus reading challenges. Sinds kort kan je ook challenges doen met specifieke boeken. Dus wilde ik graag deze leeslijst maken. Jullie hebben maar liefst 199 boeken aangeraden in jullie podcast. Dus waarschijnlijk kan ik ze nooit allemaal lezen. Maar het is een fijn referentiemiddel voor feministisch leeswerk. Veel liefs, Brit.
Oh my god.
Ja, en ik denk, want ze heeft het alweer aangevuld. Dus ja, het is alweer omhoog.
Dus we zitten nu boven de 200, denk ik.
Ik vond dit zo'n heftige realisatie. Dat we zoveel boeken genoemd hebben.
Ja, maar ook... Ik kan, ja.
En dat zij dit werk heeft gedaan is echt... Echt, ik weet niet eens waar te beginnen met je te bedanken, want dit is fantastisch.
Maar sorry, Britt, heb je al die afleveringen doorgespit? En telkens als we dan een boek, een titel noemden,
dan
dat op
achter het laptopje.
Ik
en dan
vind dat ongelooflijk. Wat een werk.
Ja, wat een werk. Ja, het is amazing. En ik vind het zelf heel erg leuk om door die lijst heen te gaan. En ook gewoon handig. Dat je denkt, oh ja, wat hebben we ook weer allemaal besproken en gedaan? Het gaat echt alle kanten op natuurlijk.
En wat ze dus ook doet, is sommige boeken waar wij wel mee te maken hebben. Zoals jouw boek Run Baby Run. Wat jij hebt geschreven over hardlopen. Dat hebben we dan nog nooit genoemd in de podcast. Bij deze Brit.
Allegedly. Ik weet niet of het echt nooit genoemd
maar
is.
In ieder geval, er stond bij nog nooit genoemd in de podcast. Maar deels geschreven door Nydia van Voorthuis. Dus dat wordt er dan ook ingezet. Ja. Nou, bij deze Brit hebben we hem echt officieel genoemd. Dus nu hoeft het geen bonus titel meer te zijn.
Nee, maar het is wel een bonus titel. Als in het gaat niet zozeer over feminisme. Al gaat het wel over vrouwen in de hardloopgeschiedenis.
En je hebt het toch ook over menstruatie en zo gehad. Dus daar zitten feministen.
En over de menstruatiecup. Dat is toch alweer 10 jaar geleden dat ik dat boek schreef. Dus het was toen nog vrij...
10 jaar geleden? Oh
ja,
God.
Om en nabij. 9 jaar geleden? 10 jaar?
2000?
Ja, ik was net met Daniel. 15, 16. Toen was ik dat boek aan het schrijven.
Ja, oh mijn god. Oh ja, nou ja. Maar ik vind dat je heel veel feministische thema's aantikt.
Ja,
erin.
Maar er zit wel ook een stuk in over afvallen. Wat ik nu... Ik zou het moeten
niet
herlezen om te weten wat ik nou precies heb gezegd. Maar ik zou het... Ik weet dat niet helemaal, wat ik daar nou precies schreef.
Nou goed, anyway, hartstikke echt geweldig. En ik hoop dat de leeslijst aangevuld blijft worden. Maar voel je niet verplicht uiteraard, want hallo.
Ja, vet veel werk. Hartstikke veel werk. Geweldig om door die lijst heen te gaan.
Ja, en linkje in de show notes uiteraard als je denkt over wat ik wil dat zien. Het is gewoon al heel erg leuk om te zien.
Ook heel veel boeken die ik eerlijk gezegd niet eens meer weet. Omdat ze gewoon ter sprake zijn gekomen, ook door gasten. Dus het zijn niet zozeer boeken die wij allemaal van voor het eind gelezen hebben. Ja, amazing.
Hallo en de groeten van onze sponsor Yoku.
Yoku maakt 100% natuurlijke, probiotische schoonmaakmiddelen. En in die middelen zitten bacteriën die ijverig voor jou poetsen. Mm. Dat doen ze zelfs nog uren nadat jij ergens met dat schoonmaakmiddel gespreid hebt.
Ja, het zijn echt... echte workaholics. En ze zijn ook niet vies van dingen. Hè? Want kijk, zoals de wc schoonmaken, niet mijn meest favoriete klus. Nee. Maar daar draaien die bacteriën hun kleine mini-handjes dus niet voor om. En Yoku heeft speciale krachtige wc-bommen ontworpen. Die gooi je in het toilet. En vervolgens laat je de bom minimaal 15 minuten weken. Je doet een klein beetje schrop, schrop, schrop. En dan spoel je het hele boeltje zo hup weg. En het voelt schoon. En het ruikt schoon. Het is heerlijk.
Het is geweldig, want dat boeltje dat bestaat er natuurlijk uit. Wat heb je allemaal? Kalkaanslag. Überhaupt aanslag. Gorigheden.
Gorig geurtjes.
Viezige geurtjes. Dus ja, je wc'tje een beurt geven, dat was eigenlijk nog nooit zo makkelijk.
Ja, en ik laat mijn bacterietjes dit dus ook 's nachts doen, hè?
Oh ja, dat is slim.
Want dan hebben ze dus urenlang de tijd om te schrobben. Ach. En de volgende ochtend hoef ik dan alleen nog maar met de borstel er zo een beetje zo langs. En dan is het zeg maar, dan heb ik het wc'tje al schoon en dan is het nog geen 8 uur 's ochtends.
Nou,
ja.
het is
geweldig.
Ik had een vraag aan Yoku gesteld over die bommen. Want mijn hond, hè, je kent hem wel.
Ja, Toby Mans.
Ja, die houdt er dus van om te drinken uit wc's. Hij drinkt uit glazen van tafels, hij drinkt rooibos en hij drinkt uit wc's.
Ja, dat zijn
heel
twee
apart.
Standen.
Hij heeft 68 waterbakken door het huis. Dus ik naar Yoku mailen. Ik zeg, als het allemaal zulk natuurlijk spul is, klopt het dan dat het ook veilig is voor hem om eruit te drinken uit de wc als het schoongemaakt is? Of is dat een beetje te kort door de bocht? Toen stuurden ze terug. De hond gaat er inderdaad zeker niet dood van gaan. Zelfde met onze reinigers. Joris, de founder van Yoku, heeft ooit al eens een slok gedaan om het te bewijzen.
Oh, wat goed. Oké, dus Toby mag nu lekker uit de wc drinken, want het is toch veilig en ook mag hij dat bij mij.
Nee,
jawel.
Want het is fucking goor. Het is niet gevaarlijk, maar het is fucking goor. Yoku dus. Wil je ook minder poetsen? Haal Yoku's hardwerkende poetshulpjes dan nu in huis. Ga naar yoku.nl en gebruik de code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, voor 20% korting op je eerste bestelling. En Yoku, dat schrijf je natuurlijk met een Y, een O, een K, een U en een U.
Toby?
Nee.
Toby?
Nee, hou
op. Kom maar eens hier. Hier is de wc.
Nee, Toby. Nee. Hey. Damn, honey, no. Damn, honey, no. Marilo, je hebt een no.
Mooi. Mooi ook hoe de no.
Je bent
zo.
De no. Je hebt een no. Marilo.
Ja, okay. Het is 8 maart.
Hey.
Ja.
Ja, op de dag van verschijnen.
Ja,
het ja is nee, want jij doet net alsof het nu 8 maart is.
Het is 8 maart.
Ik trap er niet in.
Wij nemen dit één dag eerder op.
Is 7 maar
maart. Het is 8 maart. Als je hopelijk misschien dit hoort, kan ook later zijn.
Sowieso luistert hoeveel procent van de mensen wel niet.
Het kan
later.
Ook later zijn. Maar
goed, maakt niet uit.
Op dag
misschien
van verschijnen.
Luisteren ze dit wel op 8 maart 2038.
Dat kan. En ook dan is het internationale Vrouwendag.
Kan. Ja. Ja, weten we niet. Het weten is, wij veel wat de staat van de wereld op dat moment is.
Oh ja, het kan zijn dat het dan niet meer nodig is, bedoel jij.
Ja, dat kan
of
ook, ja.
Zo, nou, zo nodig dat het een week is geworden.
Goed,
ja, goed anyway.
Vertel me alles over die internationale Vrouwendag waar je niet over uitgepraat raakt.
International Women's Day.
Yes.
Leuke fun fact altijd voor een feest en partijen. Daar wil ik toch altijd eventjes mee beginnen. Dat zeggen wij graag. Op internationale Vrouwendag wordt, zeg maar, er is ook een internationale Mannendag.
19 november.
19 november, hey. En daar wordt dus het meest naar gegoogeld op internationale Vrouwendag.
Ja, is er ook een internationale Mannendag?
Ja, ik vind dat zo hilarisch gegeven. Omdat wij het ook hebben over, op het moment dat je het hebt over shit waar je als vrouw mee moet dealen, dat er dan een soort Pavlov-reactie is van mannen die dan zeggen, ja, maar mannen dit, of mannen zus,
mannen hebben
zo.
Het ook niet leuk.
Mannen hebben het ook niet leuk, mannen hebben het ook zwaar. Dit geldt ook allemaal voor mannen. Mannen kunnen ook dit en dit en dit.
Mannen kunnen ook niks.
En dat is dus heel grappig, dat dit daar zo'n duidelijke manifestatie van is, van dat Pavlov-effect. Namelijk, ja. De vrouwtjes hebben wat? Een dag.
Ja, helemaal stuk.
En dan zie ik die mannen gewoon
zo
moestief om
weer boos zitten
kijken.
Van nee, ze hebben een dag, maar ik wil ook een dag. En dan blijkt dat ze hem al hebben en dan druipen ze af met hangende pootjes.
Ja, want ze hebben hem gewoon 19 november. Ja. En dan doen ze er misschien niks mee, waarschijnlijk niet. Want Internationale Vrouwendag is, ja, nou ja, wij doen er wat mee. We doen er graag wel wat mee. Eigenlijk is het voor ons elke dag. Vrouwendag.
Oh, wauw.
Nee.
Maar laten we. Viezige opmerking.
Elke dag.
Voor ons is het elke dag Vrouwendag.
Ja, nee, maar even. Internationale Vrouwendag. Is het nog nodig? Wat vind jij?
Ik vind wel dat het nog nodig is, ja. Leuk dat je het me vraagt. Wil je dat ik hier over uit ga wijden?
Ik dacht, ik vraag het en dan geef jij antwoord en dan hoef ik niks te doen.
En dat is dan de no.
Nee, het is natuurlijk nodig. Maar ik zat een beetje van, ik vind het leuk om erover te praten. Tegelijkertijd dat het nodig is natuurlijk duidelijk. Want we maken al fucking 5,5 jaar een podcast.
Ja, over aflevering 174 is
precies.
Dit.
En we praten onafgebroken over shit waar je als vrouw mee moet dealen. Dus het
klopt.
Is niet zo dat we niet genoeg argumenten hebben om duidelijk te maken dat het.
En toch sta je weer met je bek vol tanden als het gevraagd wordt. Ik kan me voorstellen dat we tal aan luisteraars hebben die op Internationale Vrouwendag het kantoor binnenkomen en dat er dan iemand zo'n opmerking maakt, ja. Of gewoon hun werk binnenlopen, dat er iemand zo'n opmerking maakt en dat je dan toch even denkt,
ja, is het nog nodig? Ik weet het niet. Ja, precies.
En zou ik er zelf ook in kunnen staan.
Ik ook. En het is dat wij ook nu weer in de afgelopen weken weer een aantal interviews hebben gegeven. En daar gaan we het zo even over hebben. We zijn op middelbare scholen geweest om te praten. En dan hebben we de boel ook weer op een rijtje over waarom het ook alweer nodig is.
Ja, een soort concreet en kort.
Ja, en we kunnen er altijd naar verwijzen naar ons boek Shit waar je als vrouw mee moet dealen, het handboek. Want daar hebben we dan die grabbelton der ellende in staan. Ja. En daar hebben we zo 3-4 pagina's met gewoon keiharde shitcijfers.
Ja,
en dat gaat dan, dat loopt uit een van loonkloof, seksueel geweld, mediseksisme, femicide, straatintimidatie, vrouwen in de politiek die te maken krijgen met haat en online haat en bedreiging.
Zwangerschapsdiscriminatie.
Precies, dat zijn dan al die onderwerpen waar we het altijd over hebben, maar dan eventjes zo samengepakt in 3 compacte pagina's met alle keiharde cijfers erbij. Dus het is nodig. En nu is het zo dat wij wel eens tegen elkaar zeggen, oké, nou, verandering gaat langzaam. En oké, onze generatie en de generatie boven ons, boomers, die willen niet of zo. Of die bewegen niet zo mee. Maar de generatie.
Kom je weer bij Henk, die we niet meer Henk mogen noemen. Want we hebben een luisteraar die heet Henk.
En dat
een
is een schat.
Ja. Ja. Dat was zo, wil je mijn boek signeren? Ja, hoe heet je?
Henk.
En toen zakte Sorry, ik Henk. Even door de grond. Want ik dacht, ja, dit is helemaal fout gegaan.
Ja, dus ook omdat we het boek wat hij kocht en wat we gingen signeren, daar wordt Henk ook in genoemd.
Ja.
Weer als de racistische oom, geloof ik. Maar hoe dan ook, de Henks, de boomers, ons onze eigen generatie is soms lastig bewegen. Maar wij zeggen wel eens tegen elkaar, zeker als we dan weer jongere mensen spreken die dan bijvoorbeeld op onze evenementen zijn geweest. En die dan, weet ik veel, enthousiast vertellen over iets wat ze hebben gedaan om gelijkwaardigheid te bereiken op school of zo. Dat we dan zeggen tegen elkaar, oké, maar die
de jeugd.
De jeugd, de
gaat
jeugd.
Het allemaal fixen.
Ja. En niet, zeg, het is ook weer niet zo dat wij nou denken, oké, maar de jongere generatie moet het doen en gaat het doen en zij zijn verantwoordelijk. En nee, wij willen ook gewoon onze verantwoordelijkheid dragen. Maar ik heb wel, de jeugd maakt me hoopvol.
Klopt, ja.
Ja. Die hoop is ernstig
weggeslagen
de afgelopen week.
Oh, dat is echt heftig om te zeggen.
Ja, nou, maar het is maar wel echt was, een beetje
ja,
zo.
Ik was er ook wel een beetje door van slag, eerlijk
ja.
gezegd.
En eventjes wat we hebben gedaan. Wij gingen vorige week op pad. We hebben van maandag tot en met vrijdag zijn we het hele land doorgereisd. Op weg naar scholen. En dat waren middelbare scholen. Zeg maar,
en één ROC ook.
En één ROC. Dus ja, HAVO, VWO, ROC. Alle niveaus, zeg maar, hadden we. En we gingen door het hele land. En we gingen, nou, laten we zeggen, per dag zo'n 4 lessen geven voor groepen.
Ja, en dit was onderdeel van de literatuur. En dat is dus op middelbare scholen dat auteurs langskomen. En wij mochten langskomen omdat wij hebben meegewerkt aan het Boekenweekgeschenk voor jongeren.
Ja.
Daar hebben wij een verhaal voor geschreven.
Ja, en dat Boekenweekgeschenk, dat heet dan Driepak. Daar zitten 3 auteurs in en wij waren één van die auteurs.
Met z'n tweeën waren wij één van
auteur,
die 3 auteurs. Ja.
En mochten wij een verhaal schrijven. En dat verhaal, dat heette Zelf Weten. En dat ging dus heel erg over ontdekken wat je zelf wilt in een wereld die al jou toch wel behoorlijk oplegt.
Ja.
Wat je moet zijn. En zeker, nou, wij hebben het natuurlijk vanuit ons eigen perspectief geschreven. Dus het gaat heel erg over vrouwen en over, nou ja, gewoon onze eigen ervaringen.
Ja, ook over heteronormativiteit.
Heteronormativiteit en het schoonheidsideaal. Waar hebben we het nog meer over gehad? Nou, en over seksualiteit.
Ja. En wat je wel of niet meekrijgt vanuit huis daarmee.
En natuurlijk erg geschreven vanuit, nou ja, het vrouwelijk perspectief, omdat het van onszelf kwam. En wij gingen dus in het kader van dat verhaal gingen wij gesprekken voeren met klassen.
Ja.
Nou, en al die mensen die waren denk ik zo 15, 16, misschien 17, zoiets. Over ja, zelf weten. En
kan je zelf weten.
Ja, kunnen doen waar je zelf zin in hebt.
Ja.
En ook praten over.
Is dat voor iedereen even makkelijk?
Precies. Dus ook in die zin over gelijkwaardigheid. Heeft iedereen dezelfde kansen om inderdaad te kunnen doen waar die zelf zin in heeft? Of word je nou beperkt daarin? En ja.
Ja, Marilotte, wat ga je daar nou over zeggen?
Nou,
weet je waar ik het al. Ik weet niet of je het zelf ook had opgeschreven hoor, om het over te hebben. Maar waar ik al best wel van schrok, was dat bijna alle scholen van tevoren contact met ons opnamen om te zeggen, we vinden het heel spannend dat jullie komen.
Ja.
Niet alle docenten zijn het ermee eens. We vinden het heel spannend. En dan moesten wij eigenlijk de hele tijd gaan uitleggen, kijk, wij gaan het hebben over zelfweten. We gaan niet zeggen, je moet dit of je moet dat. We zijn er om te praten over gelijkwaardigheid. Maar er zat bij heel veel docenten toch een angst dat wij zouden zeggen, en nu allemaal neuken! Ja. Of zo. Ja, ik weet niet wat ze
nu allemaal, allemaal je tieten bloot.
Ja, ik weet niet wat ze dachten. Maar dat gevoel kreeg ik heel sterk. Dat er heel veel angst was.
Ja.
En dan niet altijd bij de docent die ons gevraagd had. Maar dan weer bij het team.
Ja.
Dus dat er ook discussies over waren geweest. Van kunnen die meiden eigenlijk wel bij ons langskomen? Want wat gaan ze wel niet allemaal zeggen?
En, dan was het,
en dat en dan, vind ik al een heel heftig gegeven.
En dan was de angst dus van, we vinden het wel erg spannend waar jullie het over gaan hebben.
Ja, en dan,
zeiden
van,
wij, maar waar denken jullie dan waar wij het over? En dan moesten we echt helemaal uitvragen. Maar dan ging het dus inderdaad toch wel over dat ze het gevoel dat we dus een soort hele extreme statements gingen maken of zo.
Ja. Dat we dus iedereen seks gingen opdringen.
Ja, en dat we dan dat wij echt uit nieuw, moeten leggen. In eerste instantie dus al stap voor stap aan alle docenten van, nou, we zijn gewoon van plan om in gesprek te gaan met leerlingen over zelfweten. Wat zij willen, hoe ze de wereld zien, waar ze tegenaan lopen en wat er van je verwacht wordt. En of je een onderscheid kunt maken tussen die verwachtingen en wat je zelf wil. En nou, dan raken ze uiteindelijk dan toch wel een beetje van, oh nou, dat klinkt inderdaad wel leuk. Ja. En nou, dan gingen we daarheen. En er was ook een school waar een ouder bezwaar had gemaakt. gemaakt.
Ja, die had ons opgezocht.
Ja, en ik...
Die leerling is ook gewoon echt niet naar de les gekomen.
Nee. En ik... Ja,
die is thuis gehouden.
Krijgt er echt wel lentekriebels vibes van. Zeg maar, de, ja, gewoon dat... Gewoon echt niet vertrouwen op dat, dat wij... Nou ja, echt niet vertrouwen op dat we een soort constructief gesprek met deze mensen kunnen. En alsof ze zo beïnvloedbaar zijn dat als wij zeggen, ja, jullie moeten allemaal seks.
Dat is ook nog wel interessant. Dat ze al, en of ze het dan allemaal meteen zouden doen.
Ja.
Maar ook heel erg bang dat we mensen voor het hoofd zouden stoten. Daar waren ze ook heel angstig voor.
Ook omdat er ook nog wel plekken waren waar bijvoorbeeld dan...
Veel gelovige
kinderen zaten. En dan, maar kijk, onze, we hebben dit soort workshops en gesprekken nu ook al hiervoor al een paar keer gedaan. En eigenlijk is mijn ervaring ook wel dat op de plekken waar juist religieuze leerlingen zitten, dat je daar de interessantste gesprekken hebt op het moment dat ze zich niet weggezet voelen als, oh, dat jullie mag, zijn er ik, tegen ja, wat ik geloof. Maar dat je gewoon echt vraagt en dat je dan dus een gesprek kan hebben.
Ja.
Dus wij, ja, ik vind het misschien, ja, ik vind dat eigenlijk wel de interessantste of interessante gesprekken om te hebben. Maar op de een of andere manier denken ze dan automatisch dat het ruzie wordt of dat ze...
Ja, misschien zijn er ook scholen bang dat we zeggen we zijn anti-hoofddoek of zo. Ja, ik weet het niet. Het, nee. Het verbaast me gewoon heel erg. Ook toen wij hoorden dat er dus een ouder was die niet wilde dat wij kwamen. Toen dacht ik, wat hebben we geschreven in die driepak, joh. Ik ging het gewoon opnieuw lezen. Mijn geheugen is sowieso niet super sterk. Omdat ik echt dacht, hebben we iets opgedrongen? Nou, en dan stond er gewoon echt letterlijk van wat voor jou prettig is. En voor de een dit en voor de ander dat.
En ieder op zijn eigen tempo.
Is ook maar net wat je erin leest.
Maar goed, ik kan me dus nog voorstellen dat iemand ons googelt en dan komt op damn horny en fucking horny de pornobundels. Ja. En dat je dan denkt, dit gaat me te ver. Ergens kan ik me dit voorstellen.
Ja, oké. Okay,
maar dan nog, ja, oké. Okay. Hoe dan ook. We zijn. Dit was al een beetje, zeg maar, de vibe waarmee we natuurlijk gingen. Dat we dachten, oké, ben benieuwd wat we aantreffen. En wat ik denk ik me in eer, wat met meest nu. Nou, één ding. Wat het sentiment was overal een beetje hetzelfde. En het was wel echt dat ik het gevoel had, oké, de jongens in de klas, de tiener jongens,
daar is
veel weerstand.
Ja.
Bij het woord feminisme, daar was één klas, daar hadden wij de regie niet helemaal in handen. En dan wordt dus niet, want wij hebben een soort gesprek wat we helemaal inkleden. Zodat ook de jongens zich, zeg maar, onderdeel voelen van het
welkom
gesprek.
Welkom voelen, ja. En dat was bij deze school niet, want wij werden geïnterviewd. Ja. In plaats van dat we zelf een lijn konden aanhouden.
En dan valt het woord feminisme dus opeens. Ja. En daar zijn allemaal sentimenten bij. En vooral de jongens, die hebben, ja... Het is denk ik een social media ding. Of eigenlijk, ik weet het wel zeker.
Ja, dat hebben ze ook verteld. Maar sommige jongens.
Ze zitten dus in een algoritme van TikTok. Waarin ze feministen zien. Vrouwen zien. Die dus echt hun mannen haat. Die dus echt haten op mannen. En dat is het extreme beeld van feminisme.
Die dan ook zeggen, vrouwen zijn beter. Vrouwen moeten alles krijgen. Ja. Mannen moeten dood. Dat is basically kort gezegd wat zij zien in die video's. Tenminste, dat is wat de jongeren tegen ons zeiden. Dat ze dat op
en we hoorden dat ook niet alleen in die klas. Dat hoorden we meer.
Meerdere klassen. Ja. Ja.
Dus dat is dan het beeld van feminisme wat ze hebben. En ik vond het ook wel opvallend dat ze dus... we vragen ook wel eens naar... Nou, schrijf eens op dan zeg maar wat de stereotyperende beelden zijn voor vrouwen en voor mannen. En dan eerst willen jongens nooit zo meedoen daarin. Maar op het moment dat ze doorhebben dat ze iets heel stereotyperends op mogen schrijven voor vrouwen... Dan
zoals
leven ze
vrouwen houden
op.
Van huishouden doen.
Ja, zorgen, stofzuigen, koken.
Dat vinden ze heel leuk om op te schrijven.
Dat is echt, dan gaan ze helemaal
maar
aan.
Maar dat is ook de opdracht, dus dan mogen ze ook aangaan.
Maar dat valt mij op.
Ja, dat
ze
klopt.
Echt helemaal enthousiast worden.
Klopt.
Nou, maar goed, je hebt dan die best wel dominante jongensgroepen die dan ook
het gesprek
compleet overnemen.
Dat vond ik ook heftig eraan, ja.
En dat komt dus ook, want ja, er is een soort weerstand, er is een soort uitdaging. Het is zo'n heel
is
erg
ook een beetje zo van, bijvoorbeeld dan valt het woord menstruatie.
Waarom moet ik dit weten?
Waarom moeten wij dat weten? Waardoor je dus eigenlijk ook helemaal het hele punt helemaal niet goed bij het punt komt van, joh, sommige mensen hebben meer last van hun menstruatie, en dan is het heel prettig als je dat kan zeggen. Ja. Of als je in de klas openlijk durft te vragen, heeft er iemand een tampon?
Ja.
En dan is het meteen, waarom moeten we dit weten? Dus je merkt in best wel veel klassen dat het gesprek door de jongens gedomineerd werd, en dat de meiden vrijwel niks zeiden, maar ook in een soort hoek gezet werden. En dat deed me dus heel erg denken aan Maaike Meijer, die was bij Roze Reuzen, de podcast.
Ja.
Daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen in mijn yes. En zij is feministe tweede golf. En zij zegt in die podcast van op het moment dat er mannen en vrouwen in een groep zitten, dan gaan veel vrouwen zich toch verhouden tot die mannen. En dan willen ze toch op een bepaalde manier, ja, ze gaan zich toch op een bepaalde manier aanpassen. En precies dat zag ik heel erg gebeuren hier in deze groepen. En Maaike Meijer die vertelde het in de context van de vrouwengroepen die tijdens de tweede feministische golf waren. Dus met vrouwen in een groep gaan zitten en praten over dingen waar vrouwen mee moeten dealen.
Ja.
En ik ben echt niet van het idee van, oh, we gaan naar een middelbare school, dan gaan we de klas opdelen in jongens en meisjes. Ook omdat je gewoon een groep gaat missen. Non-binaire mensen die bestaan dan niet in deze categorie. Dus dat vind ik ook wel kwalijk. Maar ook omdat ik vind de jongens moeten het ook horen. Maar nu merkte je dus heel goed dat het ook wel echt het gesprek tegen kan houden.
Ja, want het
en
is,
dat is wel heel lastig.
Je blijft een soort van verzanden in die jongens overtuigen.
Ja.
Dat het hun ook aangaat. Jongens overtuigen dat de shit waar vrouwen tegenaan lopen, dat serieuze shit is.
En dat
is.
Het echt is. Want ook ja. Als wij met feiten en cijfers kwamen, waren er
komt
jongens die dat ontkenden. Die
ja. Zeiden
dat is niet waar.
Ja, dan heb
wat jij
je
zegt, klopt niet. Dat is niet waar, punt.
Ja, dan
ja,
heb
en
je
dan wordt het een heel lastig gesprek als ja. Je met cijfers en onderzoeken aan komt zetten.
Ja,
en het niet
concrete
geloofd.
Voorbeeld daarvan was dat we het hadden over dat op het moment dat in een beroepsgroep meer vrouwen gaan werken dan mannen. Zeg
de
maar,
wet van Sullero.
Ja, het kan eerst een mannen gedomineerde beroep zijn en daarna gaan er veel meer vrouwen werken, zoals bijvoorbeeld docent. Vroeger had je meesters, nu heb je steeds meer vrouwen in ja. Het onderwijs. En dat dan dus ook het salaris naar beneden
het
gaat.
Het aanzien en het salaris, ja.
En dan is er één zo'n jongen die dan zegt, nee, dat is gewoon vraag en aanbod. Dat
ja,
is
dat
vraag
is les 1 uit de economie. Ja. Hij kwam ook met een beetje zo'n stemmetje opzetten van,
jullie weten niks.
Je bent niet goed ja. Bij je hoofd. En ik ga jou nu weer even de les 1 uit de economie uitleggen. En dan zeg ik vervolgens van, nou, dat is interessant wat je zegt, want als ik die redenatie moet volgen, er zijn tekorten in het basisschoolonderwijs, daar werken voornamelijk vrouwen, dus dan zouden die lonen nu echt sky high moeten gaan. Want we hebben daar meer docenten nodig, man ja. Of vrouw. Maar daar loopt het dan dus spaak.
Ja. En het is fascinerend hoe je in zo'n groep dus de hele tijd bezig bent met die weerstand proberen te ontkrachten, met ja. Cijfers, met ze overtuigen. En ergens komt dus het sentiment wat we nu gezien hebben best wel overeen met een recent onderzoek waaruit blijkt dat er dus wereldwijd sprake is van een ideologische kloof tussen mannen en vrouwen tussen de 18 en 29 jaar oud.
Ja.
Het is dus zo dat jonge mannen steeds conservatiever worden,
ja. Terwijl
jonge meiden steeds progressiever worden. En
dit is echt een probleem.
En dit is wereldwijd. En het is dus ook heel bijzonder, want normaal heb je niet een kloof binnen een generatie, maar heb je generatiekloven.
Ja.
Zeg maar, ja, wij denken weer anders dan de generatie boven ons en de generatie onder ons, die denkt ook weer anders. Maar hier zit dus een kloof tussen de seksen, zeg maar. En wat een ontwikkeling is van de afgelopen 6 jaar. Dus het is ja. Heel kort. Maar het is dus wel iets wat heel erg duidelijk waarneembaar is. En eventjes de cijfers. 1 op de 5 jonge mannen vindt dat mannen het moeilijker hebben dan vrouwen. 1 op de 5 jonge mannen die Andrew Tate kent, denkt positief over hem. En 1 op de 6 vindt dat feminisme meer kwaad dan goed heeft gedaan.
Mm.
En kijk, het is wel even goed om te benoemen dat het op dit moment wel nog steeds zo is dat het grootste deel van de jonge mannen denkt het andersom denkt.
Ja.
Zeg maar, de meeste mannen denken
ja,
feminisme
want dan dus 4 op de 5 en bla bla bla. Ja.
Dus zeg maar het is een trend die zich doorzet. Het wordt ook steeds, zeg maar, ja, het is nu gaande. En waarschijnlijk heeft de social media daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En zitten meiden ja. Dus in een totaal ander algoritme ja. Ook dan jongens. Want meiden zitten in de body positivity en de feminist. Dat is nu het idee
ja. Dat
zo is. Dat meiden die zitten daar in de power.
Maar zeg je nu random body positivity? Of is dat ook echt zo?
Nee, dat stond in een artikel.
Ja, precies. Okay.
En tenminste, dit was een psycholoog die dat zei. Meiden die zitten okay. Dan daarin. En die zien meer een soort van empowering dings.
Ja.
Te emanciperen. Zich een slag in de ronde, zeg maar. Ze
ja. Hebben
daar ook de ruimte voor natuurlijk. Dus een hele beweging. Dus je komt dan in dat algoritme. En daar voel je denk ik ook door gesterkt.
Ja.
En de boys die zitten dan heel ergens anders.
Ja.
Die, ja.
Ja, en dat was ook interessant, hè? Want als wij het gingen hebben over waar mannen dan tegenaan liepen. En over bijvoorbeeld dat het lastiger is voor mannen om emoties te tonen of kwetsbaarder te zijn. Ja, dan valt het gesprek dus ook eigenlijk stil. Want daar willen ze dus niet zoveel over zeggen.
Nee, dus dat is heel.
En dat is logisch.
Ja.
En er was dus ook 1 jongen die had ik de beurt gegeven. Dat heb ik ook denk ik echt maar 1 keer gedaan. Want het is natuurlijk niet leuk om de beurt te krijgen. Maar ik dacht. Ja, ik weet niet. Hij had een soort vibe ervan. Ik dacht,
kan wel.
Ik heb het idee dat hij het wel aan kan. En toen zei hij dus, dat vond ik heel knap van hem en heel goed, van ja, niemand zegt dus nu iets, want we gaan ons niet kwetsbaar opstellen, want precies wat jij net uitlegt, mannen hebben moeite met hun emoties tonen.
Ja.
En dit, het ging dan nu even specifiek over het schoonheidsideaal.
Dat was heel slim van hem.
Ja, dat was ook echt zo. En hij had het over het schoonheidsideaal en de fitness bros en hoe dat wel of niet zijn beeld beïnvloedde. En daar ging hij dan hardop over filosoferen en dat was heel tof om te zien. Dus het was ook niet alleen maar kommer en kwel. We hebben ook een aantal leerlingen gehad die wel echt waren. Ook dus jongens.
Maar dat was dus vooral omdat we het echt hebben aangekleed of ingekleed. Ja. En gezegd, nou dit is shit waar wij tegenaan lopen. Denken jullie dat jongens ook ergens tegenaan kunnen lopen? Ja. En dan ga je dus dat langzaam...
Als je ze meeneemt, dan lukte het wel. En er was ook een jongen die zei, nou ik kwam hier met zeer veel... Nou hij zei niet letterlijk weerstand, maar hij zei argwaan, weerstand of sceptisch. Zoiets zei hij. Maar nu ik dit gehoord heb, hier ben ik het eigenlijk helemaal mee eens.
Ja.
Dat vond ik heel bijzonder dat hij dat zo eerlijk en open durfde te zeggen. Van eigenlijk zat ik totaal niet op jullie te wachten, maar je hebt mijn kijk veranderd. En dat hij dat openlijk toegaf.
En er zei iemand, een soort van, ook een jongen, die zei zo... Maar zouden jullie dan zeggen dat jullie feministen zijn?
Alsof hij mompelde dat een beetje feminist. Alsof
beledigend tegen ons ging zeggen. En toen wij zo, ja. Maar hij had dus... Inderdaad, ook weer een heel ander beeld van feminisme dan wij.
Door die socials. En hij zei, wij vroegen, zou er ook een damn honey voor mannen kunnen zijn? Daar vonden ze dat het absoluut moest komen.
Ja.
Maar dat nog best wel een uitdaging was. Want mannen en kwetsbaarheid is lastig.
Ja.
Maar hij had wel vast de titel bedacht. Damn bro. Nou, ik vond dat. En dit waren twee klassen die er voor mij wel wat meer uitsprongen.
Ja.
En die mij dan toch wel weer iets van hoop gaven. Aan de andere kant denk ik, ja, dus blijkbaar moet je met al die mensen dat hele gesprek aangaan. Om het een beetje... in een positief daglicht te zetten.
Maar dit las ik dus ook in al die artikelen rondom dat onderzoek, zeg maar. Dat je dus... Ja, maar kijk, TikTok heeft natuurlijk... Of social media heeft gewoon een heel groot bereik. Dat gaat heel snel. Op het moment dat iemand als Andrew Tate iets heel vrouwenvriendelijk zegt... krijgt het allemaal wat kliks natuurlijk. Verspreidt zich ook heel snel. En wij zijn maar twee mensen.
Ja, nee,
en
tuurlijk.
Ik bedoel, al die andere mensen die het ook goed proberen te doen... en docenten en zo. Dat is ook, zijn allemaal gewoon individuen die proberen. En dat is fantastisch.
Ja.
Maar... ik vind het wel angstaanjagend hoe snel zo'n boodschap, zo'n vrouwenvriendelijke boodschap van zo'n Andrew Tate, hoe dat rondgaat, zich verspreidt. En als je het maar vaak genoeg ziet, klauwt het zich ook vast in je hoofd natuurlijk.
Ja.
En het is gewoon heel aantrekkelijk. Want op het moment dat je ziet dat vrouwen zich een slag in de ronde emanciperen en jij als man... dus alleen maar een soort mannenhatende feministen ziet... en het gevoel hebt dat je bedreigd wordt in je identiteit...
Ja.
Dan is zo'n Andrew Tate, of de drol zoals we hem altijd noemen... die zegt dan van dit moet je doen om rijk en succesvol te zijn... en dit is hoe je geluk maakt. En dat is natuurlijk hartstikke aantrekkelijk. Want het is gewoon heel duidelijk dat je... Hij geeft ook de schuld aan vrouwen, aan migranten, aan LHBTI'ers. Het is zeg maar gewoon... Daar gaan we het ook over hebben. Ja. Maar dit is zeg maar... Dat doen we zo. Maar dat is wel, ergens begrijp ik dus wel dat het aantrekkelijk is, maar het is dus mega, mega zorgelijk.
Ja, absoluut. Ik schrok er dus heel erg van die eerste dag dat wij thuis kwamen, toen ik dacht echt van nou,
ik wist
niet meer wat ik aan moest met mezelf.
Ik ook niet.
Zo'n positief, positiever beeld dan wat ik tegenkwam.
En ik denk dus ook dat
je kan natuurlijk ook niet zeggen van, nou, dit is nu hoe het ervoor staat met de jeugd.
We hebben een week les gegeven. Maar het was een beetje een reality check voor ons, denk ik. Want ik kan gewoon de jeugd een beetje romantiseren.
Ja.
En
we hebben denk ik toch iets van 500 leerlingen in totaal. Misschien wel meer nog wel gezien. Het is ook weer niet dat we 30 leerlingen gezien hebben en nu dit zeggen.
Nee, we hebben er best wel veel gezien. En ik vond het dus ook omdat het zo door het hele land was. Echt verschillende scholen, verschillende niveaus.
Wat ik ook interessant vond, is dat zij, als ik dan vertelde over grensoverschrijdend gedrag, dat er meerdere plekken waren, ook docenten overigens, die meteen wilden horen waar dat gebeurd was. En dat ze er allemaal vanuit gingen dat het een grote stadsding was.
Ja, dat het de Randstad
Dat vond ik
zijn.
Ook fascinerend.
Ja.
Dus dat er heel erg een beeld heerst van niet bij ons, dat gebeurt in de grote stad.
Ja, en dat is dus ook opvallend dat je dan dus... Kijk, jij zegt dan, nou, dit was gewoon daar. Maar het is ook... Uit cijfers blijkt dat het geen reet uitmaakt waar je je bevindt.
En
dat
zou zich ook
overal
ook niet uit moeten maken.
Nee, maar het maakt ook niet uit, want het is overal. En gewoon dat misplaatste gevoel eigenlijk van hier niet en daar wel... Ja. Is natuurlijk heel erg raar.
Ja.
En ik denk ook... Ik heb... eerder altijd de neiging gehad om social media toch ook gewoon wel eens iets positiefs te zien. Omdat wij het zelf natuurlijk ook gewoon graag... ons hele activisme is daar natuurlijk gestart en vindt daar ook plaats.
Ja.
En nu opeens, ik weet, door gewoon een week op die scholen te zijn, dacht ik wel, het is wel echt spannend hoor.
Ja.
Dat hele social media is echt, ik weet het niet.
Ja, ik vond het ook. Ja.
Nou, en wat dus ook leeft bij de kids.
Ja, dit is wel
dit is heftig. En even een trigger warning, want we gaan het nu even hebben over transhaat. En het is echt... Ik schrok daar ook dus echt van.
Absoluut.
Transhaat leeft. Ze hebben ook onjuiste opvattingen over trans mensen en over transitie.
En transzorg.
Er heerst een soort idee dat kinderen worden gedwongen om in transitie te gaan. Dat het grootste deel van die kinderen die dan in transitie gaat spijt krijgt. Het 72 genders argument.
Er zijn tegenwoordig 72 genders.
Dat iedereen
dat komt ook uit het, al deze dingen komen dan uit het niks.
Ja.
Dus opeens wordt dit dan door iemand geroepen.
En wij hebben het gewoon dan over zelf weten. Hè? Het gaat niet. Het is niet een soort van. Maar dan, ik weet niet wat er gebeurt, maar dan roept iemand. Ja, iedereen moet tegenwoordig maar gewoon kunnen doen wat hij wil. En er zijn al 72 genders. En als je een vleermuis wil worden, dan kan dat ook. Vervolgens komt er ook een verhaal.
Dit is specifiek één klas waar dat gebeurde.
Ja, één klas waar dit gebeurde, kwam er een verhaal van iemand die zei. Ja, dat er, nou ja, ergens in haar omgeving. Ze vertelde het alsof.
Nou, in Nederland.
Ja, maar ik vond het dat ze het een beetje vertelde alsof ze het via had gehoord. Weet je wel, zo ergens bij haar. Was dan een docent ontslagen omdat diegene niet had bevestigd aan een kind dat zich identificeerde als kat, dat die inderdaad een kat was.
Ja, dus die docent had dan niet teruggemiauwd of zo. Zoiets was niet... het verhaal. Dus en dat is heel lastig als je op zo'n moment in zo'n klas staat, want je weet natuurlijk niet waar hebben ze dit verhaal vandaan. Dus ik zeg dan van nou, ik vind dat een opvallend verhaal. Ik ken dat niet. Het klinkt voor mij ook alsof het niet gebeurd is. Is dat in Nederland gebeurd? Ik heb hier niks over gelezen. Het is natuurlijk ook... Ja, ik ken dit verhaal niet. Dus ik kan ook niet zeggen... Dit is niet waar op dat moment.
En vol overtuiging zei,
nee, dit is in Nederland gebeurd. Ontslagen.
Ja.
Nou, en toen ben ik dus later dat gaan uitzoeken. En dat is dus een TikTok-video die viral is gegaan. Komt uit de VS, California geloof ik. En het schijnt dus gewoon fake news te zijn. Wat dus, het is een video. Het is helemaal niet waar gebeurd wat die persoon vertelt in die video.
Nee.
En dat is dus totaal viraal gegaan. En blijkbaar belandt dat dan dus bij zo'n jonge meid die dat helemaal vol overtuiging gelooft.
Ja, en dan is het kwaad dus al geschied. Want je kan, zeg maar, jij kan een soort van genuanceerd zeggen, nou, ik heb niet het gevoel dat dit waar is.
Ja, maar... en wij hebben ook wel gezegd, vanuit de onderzoeken blijkt dat er juist spijt, dat spijt heel het cijfer heel laag is. Maar ook dan, wij hoorden van een docent dat een van de leerlingen dan tegen die andere zegt, nou, dat is niet waar hoor, dat geloof ik echt. Dus dan kan je wel zeggen, er zijn onderzoeken en dit, maar het komt dan niet meer aan.
Het komt niet binnen en ze gaan aan op
doodeng, eerlijk gezegd.
Ze gaan aan op die fake news, die sensatie, die ook, en ze gaan daar helemaal in mee. En dat is wel, want we hebben echt ook de harde cijfers op ze gegooid, ook echt zo van, en trans mensen, en die moeten... jaren op wachtlijsten staan voordat ze de juiste zorg krijgen.
En hoe verschrikkelijk dat is als je zo lang moet wachten.
En depressies en zelfdodingcijfers en dat soort dingen. En dan, maar je ziet gewoon dat het over hun hoofden gaat.
Ja,
en
omdat wij dan zogenaamd aan de verkeerde kant staan. Ja. Dus het zal wel niet waar zijn wat wij vertellen.
Ja.
Ja, en ook meiden die echt in volle overtuiging zeiden, vrouwen horen te zorgen, anders ontstaat er chaos in de wereld.
Ja, gewoon staalhard zit daar dan zo'n 16-jarige meid dat te zeggen. En dan denk ik, wow, yo.
Ja, het is gewoon wel schrikken of zo.
Ja, en ook omdat je nu ook wel die opkomst van de trad wives. We hebben het natuurlijk eerder over gehad over die traditional wives. Die dan helemaal verheerlijken dat je zorgt voor je man en voor je gezin. En het huishouden doet. En dat je financieel afhankelijk bent van je man. Want hij beschermt je en je bent ondergeschikt aan hem. En dat gewoon helemaal geïdealiseerd wordt en helemaal verheerlijkt wordt. En dat een beeld is wat gewoon steeds populairder wordt.
Ja.
En nou is het natuurlijk wel dat ik nog steeds dat hele conservatieve wereldbeeld van de vrouw zorgt en de man werkt. En als de vrouw gaat werken, dan wordt het chaos en belanden al die kinderen in de goot. Koppel ik nog wel ergens meer aan de meer religieuze contraien van dit land.
Ja.
Maar het leeft wel.
Ja, ik schrok er heel erg van. Want ik ben dus, mijn moeder die zei dat vroeger. En al die vrouwen die werken. Maar mijn moeder was dus thuis. Die was gewoon thuis. Gewoon. Die was thuismoeder. Hoe zeg je dat nou?
Ja, thuismoeder. Blijfmoeder, huismoeder. Zorgmoeder. Ja, geen idee.
Daar zei ze, en al die kinderen die belanden in de goot. En ik vond dat altijd heel bizar dat zij dat tegen mij zei. Nou, niet toen ze het zei, want toen vond ik dat dus normaal. Maar achteraf gezien, omdat ik dacht, wow, dat was echt een ouderwets wereldbeeld. En ik ben wel gelovig opgevoed, maar niet zozeer dat vanuit de Bijbel of zo zou moeten.
Nee,
maar
dit was gewoon,
ja, dit was gewoon hoe zij het wereldbeeld nog zag. En dat vind ik een heel ouderwets wereldbeeld. En ook eigenlijk niet meer voor mijn generatie. En vervolgens zit ik voor een klas en is er dus een 16-jarige meid, of hoe oud zou ze geweest zijn, die precies dat produceert wat mijn moeder tegen mij zei, waarvan eigenlijk toen het al ouderwets was. En toen dacht ik echt, wat?
We gaan terug in de tijd.
Ja.
Nou ja, maar goed. Dit waren allemaal wake-up calls en reality checks voor ons. Dus wij zijn nog even misschien een beetje in shock. En daarna gaan we gewoon ook gewoon weer door met vechten en het gospel verspreiden.
Nog één ding.
Ja.
Niemand op één leerling na, inclusief docenten, wist wat validisme was.
Ja.
In alle lessen waar, dus niet in de interview hebben we het daar denk ik niet over gehad. Maar in alle lessen die we zelf mochten geven, hebben we validisme besproken.
Ja.
Er was maar één leerling, die stak diens vinger op. Ik weet niet, de gender, diens vinger op. En zei validisme, toen we dus vroegen van wat zijn nog meer factoren waardoor je met discriminatie te maken kan hebben. En de docenten wisten dus ook niet wat het was. En er was een docent die zei toen we het hierover hadden, oh, misschien hoef je dat niet te bespreken, want daar hebben mijn leerlingen niks mee. Die kennen geen mensen die gehandicapt
zijn of er zijn hier eigenlijk geen mensen die een beperking hebben op deze school.
Dat was ook wel weer heftig.
Ja, en want ik had, kijk, ergens als je het woord niet kent, Allah, maar
dat stukje kan je wel overslaan, hoor.
Wat is happening? Oké, nu heel eventjes voor mensen die het nu ook niet meer zien zitten, net zoals wij. Je hebt een beetje hulp nodig. We dachten wel, laten we dan even wat leuks doen. Laten we eventjes twee exemplaren weggeven van ons boek. Shit, waar je als vrouw mee moet dealen, het handboek. Ja. Want dan heb je in ieder geval iets van munitie. Het helpt mij in ieder geval wel weer om het door te bladeren, want dan denk ik, en zeker die gabbelton der ellende, want het is gewoon prettig om gewoon de cijfers te hebben, ook al komt het niet altijd binnen bij mensen.
Nee, klopt.
Maar het is fijn om, ik weet niet. En er zitten shit, daar pluizen we de shit-opmerkingen uit ook. Zeg maar van die opmerkingen die je naar je hoofd kan krijgen, waarvan je dan net denkt, nou, ik weet niet, dit is niet een fijne opmerking, maar ik kan niet zo goed plaatsen waarom. Zoals, had je maar niet een rokje aan moeten doen. Dat is trouwens wel echt een duidelijke shit-opmerking, maar dat soort dingen. Maar ja, daarin misschien haal je er wat power uit. Als je hem nog niet hebt.
Of je geeft hem weg aan iemand. Dat je denkt, ik wil hem wel winnen. Want dan kan ik hem aan die en die persoon geven.
Nou, we gaan hem weggeven op Instagram. Dus houd het eventjes in de gaten. En op Petje Af. Ja. Op de donatiepagina. Daar geven we ook een exemplaar weg. En als je geen Instagram hebt en je wil wel meedoen, dan stuur even een mailtje.
Ja,
dan
ga je gewoon mee in de loting.
En dan heel eventjes nog This Women's Day natuurlijk op 8 maart.
De Feminist March.
10 maart is de Feminist March.
Ja, zondag.
En dat gaat vooraf daaraan gaat het Feminist Future Festival. Dat is in Amsterdam, in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. En dan kun je dan workshops, lezingen en andere activiteiten bijwonen die allemaal te maken hebben met het doel om een intersectionele feministische toekomst te bereiken. Wij doen ook mee aan een panel overdag, die over solo-activisme. Die begint om 1 uur, maar je kunt bijvoorbeeld ook naar een workshop van Dikke Vinger over fat liberation. En er is volgens mij ook een workshop over de rechten van sekswerkers. Het is een heel divers palet aan onderwerpen wat je allemaal kan gaan volgen. En het is ook gratis. Je moet wel even een ticket reserveren op de website. Die zet ik maar in de show notes. En je moet je inschrijven voor de programma-onderdelen die je wil volgen. Het festival is van 12 tot 6.
Yep.
En dan is de Feminist March van 7 tot 9. Yep. Dat is de optocht vanaf de Dam. En dan gaan we weer lopen.
Ik heb nog een tip voor mensen die denken, oké, Internationale Vrouwendag, wat kan ik doen? Ja. Concreet. Mm-hmm. Lilith Mack steunen.
Hele goeie.
Ja. Lilith Mack, feministisch journalistiek platform. Zover ik weet misschien het. Nou ja, One World is misschien ook wel te definiëren als feministisch journalistiek platform.
Vind ik wel.
Ja, maar goed, oké. Okay, Lilith Mack, sinds 2019 heel belangrijk geluid in Nederland. En dat staat op het punt om
om te vallen.
Te gaan. Ja, omdat er gewoon niet genoeg geld is. Dus please doneer. We hebben ook al meerdere keren op Instagram opgeroepen. Als je dat nog niet gezien hebt, of misschien toen dacht van, ik weet het niet met
Doe
dat
het
Lilith.
Gewoon. 5 euro, 1 euro, 50 cent.
Please do it. Ik zet wel even een linkje in de show notes.
Yes. Ja, met wijd open armen verwelkomen wij terug onze oude bekende sponsor, Mubi.
Mubi is een filmstreaming platform waar je terecht kunt voor zorgvuldig geselecteerde films. Van iconische regisseurs tot opkomend talent uit alle hoeken en gaten en krochten van de wereld.
En dit keer hebben ze een speciale collectie getiteld Calling the Shots, waarin 14 films worden uitgelicht die geschoten zijn door vrouwelijke cinematografen. Erg toepasselijk zo rond internationale vrouwen.
Zeker. Even feiten over Oscar-nominaties.
Leuk.
Vrouwelijke cinematografen zijn sterk ondervertegenwoordigd.
Je verwacht het niet.
In de 95 jaar dat de Oscars bestaan, is pas in 2018...
Oh my god.
De allereerste Oscar-nominatie voor Best Cinematography naar een vrouw gegaan. Dat was Rachel Morrison voor Mudbound. En sinds toen zijn er nog maar 2 andere vrouwen genomineerd. En geen van hen heeft ooit de Oscar voor beste cinematografie gewonnen.
Echt walgelijk. Oké, nou, ik deed mijn ogen dicht en ik klikte een van die 14 tips aan. En ik belandde op The Neon Demon, geschoten door cinematograaf Natasha Breyer.
Kijk, het neon gedeelte, dat spreekt me aan in deze titel. Het demon gedeelte niet
wat
zo.
Wat minder, hè?
Is dit een horrorfilm?
Het is een soort horrorfilm. Het is in ieder geval een hele naargeestige film.
Jij houdt wel van horror.
Ja, en ik vond het er wel ook meteen... Het beeld zag er meteen heel aantrekkelijk uit, vond ik. Het zijn echt mooie
beelden.
En
daar gaat het om.
Precies.
Cinematografie.
Dus ik dacht, weet je, ik ga hiervoor.
Ja.
Maar het was een erg naargeestige film.
Ja.
Over een engelachtig meisje van 16 jaar dat naar L.A. gaat om model te worden. En zij heeft dan nog dat iets, weet je wel, dat onschuldige waar iedereen
de
dan naar
X-factor.
Zoekt. De X-factor. En waar andere modellen jaloers op zijn. En zij is een diamant in een zee van glas.
Oké.
Ja, en dan belandt ze in die duistere wereld waarin ze zichzelf ook verliest. Of ja, misschien niet. Het is een beetje onduidelijk allemaal. In ieder geval verandert ze helemaal. En ik zou het denk ik omschrijven als een soort psychedelisch horrorsprookje.
Oké.
Waarvan je al snel niet meer zo goed weet wat nou echt is.
Oh.
En wat dan niet echt is.
Ja, dat klinkt een beetje nachtmerrieachtig.
Ja, maar dat is dus wel interessant als je het dus hebt over die beelden en cinematograaf. Want juist nu speelt dat zo'n belangrijke rol. Er zijn ook duidelijk, er wordt echt gespeeld met de kleur rood ook en de kleur blauw.
Oh, ja.
En dat valt je dan heel erg op opeens. Ik heb echt met andere ogen naar deze film zitten
kijken.
Jij
hebt vanuit je filmstudies blik
ja,
gekeken.
Ik heb geen filmstudies gestudeerd.
Ik wel.
Maar,
ben trots, ja.
Oh, bedankt. Nou ja, in ieder geval, ik zag de kleuren. En er waren ook van die, weet je wel, dat er echt van die hele gestileerde, statische beelden zijn. En dat je ook duidelijk als kijker, het wordt ook niet allemaal uit de tekst, uit de dialogen duidelijk wat er nou precies allemaal gebeurt.
Oh,
het is gewoon heel weird. Ik vond het er echt geweldig uitzien. De thematiek zelf, weet je wel, dat gaat dan heel erg ook over vrouwenrivaliteit en die modellenwereld en zo. Dat is eigenlijk iets waar ik ook een beetje de ik van krijg. Maar ik vond het wel, ik vond het echt wel leuk om er op die manier naar te kijken. En dan vind ik het dus ook vet dat dit dan gemaakt is door een vrouwelijke cinematograaf die dan bedenkt hoe dat super onduidelijke verhaal.
Om dat toch visueel te maken.
Ja, vind ik vet.
Ja, vet. En dit is nog maar 1 van de 14 tips.
Precies, dus mensen, ik kan mijn lol op.
Stream nu 30 dagen gratis. Ga naar www.mubi.com/damnhoney.
Ja, dan kan je al die 14 films van Calling the Shots kijken.
Ja, om de dag een film.
Leuke uitdaging.
Ja.
www.mubi.com. Wie zegt dat nog? www.mubi.com/damnhoney dus. En volg @mubi_nederland op Instagram. Om op de hoogte te blijven van speciale screening en events. Jij hebt een yes, begrijp ik?
Correct, man.
Oh, wat heerlijk.
En we verplaatsen ons naar La Douce France.
Oh,
dus vanaf nu zal ik enkel Frans parler.
Lekker,
oui.
Ja, wie.
Frankrijk heeft deze week het recht op abortus vastgelegd in de grondwet.
Dat is toch geweldig?
Dat is best wel heel geweldig.
Ja.
Sinds de jaren 70 is abortus legaal in Frankrijk. Maar nu is dat recht dus ook echt vastgelegd in de wet. En daarmee is in de grondwet. En daarmee is Frankrijk het eerste land ter wereld.
Dat vind ik dan wel weer heel
dat
erg.
Ze dat gedaan
maar
hebben.
Maar fantastisch.
Ja, en de Franse premier Gabriel Attal die zei: met deze herziening van de grondwet zal Frankrijk een pionier zijn. Als een baken van menselijkheid. En Vaderland van de mensenrechten en vooral van de rechten van de vrouw.
Nou, kom. Het is ook gewoon een basisrecht, mensen. En nou niet gaan doen alsof je het helemaal geregeld hebt voor de mensen. Want er is nog zat te doen. Ook Frankrijk heeft nog zat te doen.
Ik vind het wel echt een hele goede move, hoor. Een hele goede stap.
Ik ook, maar gewoon dit hoogdravende gedoe, denk ik.
Dat is ook Ferry France, denk ik. Okay, om misschien. Het een beetje lekker zo mooi te noemen allemaal. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Omdat ze niet willen dat het abortusrecht is overgeleverd aan de grillen van politici.
Ja, je ziet wat er in Amerika is gebeurd.
Nou ja, in Amerika, maar ook bijvoorbeeld het abortusrecht staat ook onder druk in Hongarije. In Polen hebben we in 2021, wetgeving veel strenger geworden. En inderdaad in de VS nu ook de Roe versus Wade dat verworpen is. Had je al gehoord dat er nu in Alabama, dat het Hoge Rechtshof daar zegt dat embryo's ook leven zijn?
Dus er zijn meerdere IVF-klinieken daar nu gesloten. Ja, en dit zijn ook echt met stellen die dan gewoon ook al in een stadium zitten van we zijn bezig met een kindje krijgen.
Als jouw embryo's daar liggen,
liggen die daar dus nu in de vriezer en de boel zit op slot.
Ja. Ja.
Omdat artsen dus nu gewoon te bang zijn om iets te doen met embryo's. Ja. Want straks worden ze vervolgd.
Ja, en dat is misschien niet eens een hele rare angst op het moment dat die uitspraak gedaan is. En het is dus ook weer een uitspraak die LHBTIQ-plussers extra treft.
I know. Ja.
Omdat zij vaak meer afhankelijk zijn van IVF dan andere stellen.
Als je een lesbisch stel bent en je wilt kinderen, dan moet je het wel met IVF. Of moet je het vaak wel met IVF?
Ja, nou, er zijn meerdere mogelijkheden, maar het is wel een van de hoofddingen waar je naar grijpt, denk ik.
Dus gewoon, je bent gewoon gelijk de lul op het moment dat je het niet op de natuurlijke weg kan.
En het is dus zo dat in Georgia en Missouri ook al wetten zijn aangenomen die de bevruchte embryo's mensenrechten toekennen.
Echt?
En er zijn 12 andere staten waar ze ook met soortgelijke wetten in de weer zijn. En dan is dus het enge eraan dat als je volgens de wet gaat zeggen het leven begint bij de conceptie. Ja, hoe staat het dan bijvoorbeeld met de morning after pill? Is dat dan ook strafbaar?
Ja.
In potentie misschien wel. Dus dat is eng. Verworven rechten die kunnen dus teruggedraaid worden. En daar moet je scherp op blijven. En Frankrijk die denkt dus, we gaan het vastzetten in de grondwet. Bien super.
Ja, en dan wij zitten nog steeds met strafrecht.
Nederland, precies. Dan komen we natuurlijk bij de vraag, zouden we dat in Nederland dan niet ook moeten doen? Ja. Of willen het verankeren in de grondwet? Want hier heb je natuurlijk ook die conservatieve onderstroom en bijvoorbeeld die intimidatie bij abortusklinieken, die mensen zo target. Dus mensen die naar de abortuskliniek gaan, die worden eruit gepikt en daar wordt op ingepraat in de hoop dat die mensen van gedachten veranderen. En dan zou je kunnen zeggen, demonstratierecht vind ik toch niet helemaal tellen, want het is op een heel individueel niveau. Je kan op de Dam gaan staan en zeggen, ik ben tegen abortus en ik vind dat dat anders moet.
Ja, dat mag je zeggen, maar mensen echt gaan intimideren.
Eén op één intimideren,
dat lijkt me niet.
Is voor mij zijn dat twee losse dingen, demonstreren of intimideren. En wat bij ons dus aan de hand is, is dat abortus nog altijd onderdeel uitmaakt van het strafrecht. Dus een arts is strafbaar, tenzij er wordt voldaan aan allerlei eisen. En abortus hoort niet in het strafrecht, want het is gewoon zorg.
Ja.
Het is geen misdaad.
En dat maakt het dus kwetsbaar. Omdat het nu wordt gezien eigenlijk in essentie als een misdrijf.
Ja.
Tenzij.
Ja. En als je het onderdeel maakt van het reguliere zorgstelsel, dan zou dat ook de toegang tot abortuszorg verbeteren. En er is dus ook al een burgerinitiatief geweest. Hè? Dat was 2023. Om abortus uit het strafrecht te halen. Daar is toen ook over gedebatteerd. De Tweede Kamer moest wel, want dat burgerinitiatief, dat was er doorheen gekomen. Zoveel ondertekeningen. Ja. En toen heeft de meerderheid van de Tweede Kamer dus tegen dat burgerinitiatief zich uitgesproken. Namen en rugnummers, ChristenUnie, SGP, VVD, PVV, CDA en FVD waren tegen. Ik denk dan, hallo, VVD?
Ja, what the fuck?
Ja, zelfbeschikking? Wat is dit nou weer?
Ja, maar we gaan toch niet doen alsof de VVD zo lekker bezig is of zo?
Nee, maar op dit vlak zou ik denken, daar moet toch wel genoeg animo voor zijn om dat wel er doorheen te krijgen.
Ja, ik denk dat zal ook ongetwijfeld weer te maken hebben met allemaal politieke alliances. Ja,
vast.
En zou Nederland het dan niet in de grondwet moeten verankeren?
Nog heel even over dat burgerinitiatief, want dat is er dus niet doorheen gekomen. Maar Corinne Ellemeet van GroenLinks PvdA, die heeft dus wel een initiatiefwet nog opgesteld in november om abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen. En dat moet behandeld worden in de nieuwe Tweede Kamer.
Oh ja, die er
dus
nu
het
nog
is
niet
ook
is.
Weer niet dat het nu, omdat die meerderheid heeft gezegd, we keren ons tegen dat burgerinitiatief, dat het nooit meer mogelijk is. Dus uit het strafrecht halen, dat lijkt mij En met mij veel experts die hier nog veel meer van weten. Nummer één stap in Nederland. Moet het dan ook in de grondwet vastgelegd worden? Nou, daarover heb ik dus een hoogleraar gezondheidsrecht op Radio 1 gehoord. En die zei, als we dat in Nederland zouden doen, dan is dat meer een symbolisch gebaar als we het in de grondwet opnemen, dan dat het echt bescherming biedt. Dus ja. In Frankrijk hebben ze het echt gedaan vanuit het idee, we beschermen onszelf tegen de grillen van politici. En dat komt omdat Frankrijk een constitutioneel hof heeft. En dat betekent dat er een rechter is en er komt een nieuwe wet aan. En die rechter zegt, nou, is allemaal leuk en aardig wat je hier bedacht hebt met die abortus en dat dat niet oké is. Maar als ik kijk naar de grondwet, want daar toetsen ze de nieuwe wet aan, dan kan ik jouw wet niet doorvoeren, want het gaat tegen de grondwet in. Dat is het Franse systeem. En in Nederland hebben we dus wij hebben geen constitutioneel hof. De grondwet wijzen is moeilijk. Daar heb je een meerderheid voor nodig van mensen. Maar goed, een meerderheid, een meerderheid kan natuurlijk ook op een gegeven moment bepalen.
Kijk, het lijkt
moet erin eruit. Dus het is niet een soort safe option. Het is op een andere manier hier geregeld dan in Frankrijk.
Ja, precies. Dus op het moment dat het in onze grondwet gezet zou worden, dan zou dat betekenen, er is een meerderheid voor, dus op dat moment in.
Ja, en dan zou dat dus ook weer aangepast kunnen worden.
Ja, want dan op het moment dat er weer een meerderheid is die conservatiever is en er tegen is, kan het er weer uitgehaald.
Ja, zover ik het heb begrepen, wel.
Ja,
en omdat we dus niet zo'n rechter hebben, maakt het dus niet zoveel uit.
Nee,
want het hoeft niet langs een rechter.
Het lijkt me dan inderdaad ook goed om het, want als het als reguliere zorg gezien wordt, dan is dat ook gewoon weer, ja, je. Dan is de stap om het terug te brengen naar het strafrecht, dus denk ik gewoon, is heel groot.
Ja, en zorg is ook een grondrecht. Dus het is ook nog een soort extra verankering.
Maar dan staat het dus daarmee in de grondwet.
Ja.
Omdat het reguliere zorg is.
En bijvoorbeeld dat je iemand niet dood mag maken, staat geloof ik ook niet in de grondwet. Oh, nu ben ik bang dat er allemaal mensen gaan mailen.
Dat je iemand niet dood mag.
Nee, dat staat geloof ik niet in onze grondwet. Je hebt natuurlijk de grondwet van vrijheid van religie, vrijheid van, maar dat je niet iemand
niet
mag
in
vermoorden, staat volgens mij niet in de grondwet. Please, maak me nu niet allemaal kapot.
Oké, maak Nidia niet kapot.
En een andere vervolgstap kan zijn het recht op abortus in de Europese wetgeving verankeren.
Oh, dat klinkt veilig.
Dus dat kan ook nog.
Ja,
Oké. Dat over abortus.
Nou,
dan
heel fijn.
Gendergelijkwaardigheid op de radio.
Wat?
Ik heb nog een yes.
Maar dat is niet, toch?
Nee, dat is niet. Feline Hermans heeft onderzoek gedaan naar gendergelijkheid op de radio. En zij heeft de radiozender Fem FM gemaakt. En dat is mijn andere yes. Ik werd hierop gewezen door onze bevriende nerds van de podcast Met Nerds om tafel. Want daar was Feline te gast. Dat is ook meteen mijn luistertip. Aflevering 353. Kijk maar even in de show notes voor een linkje. Feline is hoogleraar vakdidactiek van de informatica. En zij had een goed voornemen voor 2024. Zij dacht, ik ga dit jaar meer werk van vrouwelijke mensen tot mij nemen. Artiesten, schrijvers, filmmakers. Gewoon van vrouwen in het algemeen. Zodat ik dat perspectief van vrouwen meer tot mij neem.
Ja.
We zijn allemaal zo gewend om het mannelijk perspectief maar te consumeren. En zij dacht, ik ga dit jaar meer mijn best doen om meer vrouwelijke perspectieven tot me te nemen.
Maar waar begin je?
Mooi streven.
Ja.
Ze zat in de auto op 1 januari. Ze zet de radio aan. En ze denkt, nou, dan kan ik meteen beginnen met mijn goede voornemens. Ik ga dan naar een zender waar ze een vrouw draaien. Maar wat gebeurt er? Zij moet zappen, voordat er eindelijk een vrouw op die radio is.
Typisch.
Komen we bij een quizvraag.
Leuk.
Voor de luisteraars en voor Marilotte Hagen.
Een.
Hoeveel procent vrouwelijke artiesten wordt er, denk jij, op de Nederlandse radio gedraaid?
Oké. Sowieso een minderheid. Ik moet nu ook een beetje denken aan die top 2000, waar altijd maar volgens mij 17% of zo. Oké, ik zeg 20%.
22%.
Kijk.
Ja. Feline die is dus als hobbyproject in de statistieken gedoken. En ze heeft dus onderzoek ernaar gedaan. En inderdaad, 22% is wat eruit kwam.
Ja.
Nog even wat cijfers voor de nerds. Ook positieve cijfers. Er is een top 10 van de meest gedraaide artiesten in februari 2024. En daar staat op nummer 1 Pink en op nummer 2 Dua Lipa.
Vind.
Dat is in principe positief. En 4 van de 10 waren vrouwelijke artiesten. Maar dan komen we ook nog bij wat andere cijfers. De omroep die het slechtst doet is 19%, Omroep Max. En wie het best doet qua omroep? Omroep Zwart, 42%.
Omroep Max, dat is toch van Jan Slachter, of niet?
Ja
oké. Okay. Ja. Een vrouwenvriendelijke man.
Maar Omroep Zwart is 42%, maar ook nog steeds niet 50.
Nee.
Of soort overhellend naar de andere kant.
Zou eens leuk zijn, hè? Als het gewoon standaard meer vrouwen.
Er was één programma waar ze dat wel doen, waar ze het wel voor elkaar krijgen. En dat is Groot Nieuws van de EO. Nooit van gehoord.
Hè?
57% was dat. Dus het enige programma dat boven de 50% uitkomt.
En dit is een radioprogramma.
Ja.
Het radioprogramma Groot Nieuws van de EU.
EO. Ja, moet iedereen gaan luisteren. Nou, wat heeft Feline nou precies gedaan om hierachter te komen? Ze heeft haar programmeerskills ingezet. En zij heeft een meta-radiozender opgezet. En dat wil zeggen, deze radiozender, die gebruikt alle Nederlandse radiozenders die er zijn. Of in ieder geval niet alle, maar in ieder geval een groot deel daarvan. Die luistert naar wat er gedraaid wordt. En op het moment dat er een man gedraaid wordt, switcht die automatisch naar een ander kanaal.
Dat is toch...
Dus stel je begint op Radio 1, er is daar een man. Dan zept hij vanuit zichzelf naar een volgend radiozender. Net zo lang tot je dus bij een vrouw uitkomt.
Dat is toch geweldig. Maar
ik zag
een reel van haar waarin zij dat uitleggen was hoe ze dat deed. Ja. Toen dacht ik echt, je praat acrapadabra. Maar
API,
I love it.
API heet dat geloof ik? Nee, ik weet niet hoe het allemaal heet. Programmeerdingen. Ja, voor de mensen die het interessant vinden, die moeten dus met Nerds om tafel luisteren. Maar ze gebruikt de textuele informatie. Dus als je in de auto zit. Waarom zeg ik dit als je in de radio zit? Als je in de auto zit, zie je toch op het schermpje vaak staan.
Wat er speelt.
Ja, ja. En die tekst, die gebruikt ze. En dat is dan weer gekoppeld aan een database waar de gender van de artiesten in staat.
Kijk.
Dan kom je natuurlijk bij het vrij lastige punt. Wanneer is iets een vrouwelijke artiest?
Ja.
Hoeveel procent vrouw moet een band hebben om een vrouwelijke artiest te zijn? Is een leadsinger die vrouw is al genoeg? Of, nou, Feline heeft daar voor het criterium 50% aangehouden. Dus ABBA telt als een vrouwelijke artiest.
Ah, ja, oké.
Okay. 50-50. En als een band mannen heeft en één vrouwelijke leadzanger, zangeres, dan is het dus niet een vrouwelijke band.
Oh, maar nou
haar...
ben ik dus ook wel benieuwd naar die cijfers die je net noemde, hoe dat daar dan is geregeld.
Wat zijn deze cijfers? Ja, het is maar allemaal van Feline.
Ja, maar ik bedoel, zeg maar dat 42% op omroep zwart vrouw is, dat is ook 50%.
Minimaal 50% is dan vrouw van de band.
Oh, oké. Okay. Dus ook op die radio, dit zijn haar cijfers.
Dit zijn haar cijfers, ja.
Okay. Ja.
En ik heb dus net even gekeken. Radio 2 stond aan. Daar werd op dat moment een vrouw gedraaid. En dan kan je dus ook meteen zien dat ik naar het programma Annemieke's A-lunch aan het luisteren was. En dat daar gemiddeld 22,7% vrouwen gedraaid wordt.
Ja, dat is dus precies
dus
het cijfer.
Elke keer geeft hij dat aan. Toen werd er dus gezept naar mannen. Toen was er eventjes een soort... nieuwsbreak of zo. En dan staat er van, er is nu eventjes geen liedje. Even wachten nog. En dan hoor je dus gewoon nieuws of gelul. En dan zet hij dus daarna, als het een man is, meteen weer door.
En dit luister je op je computer?
Ja, of? Je kan het gewoon aanzetten. Femfm.nl. F-E-M-F-M. En uiteindelijk in mijn luistersessie heb ik 25 vrouwen gehoord versus 72 mannen. En de grootste aantal zaps tot ik weer bij een vrouw kwam, was 15. Dus dan moest 15 keer van kanaal veranderen tot ik weer bij een vrouw kwam.
Ik vind het ook echt heel vet dat ze dit gedaan heeft.
Ja.
En ook wel weer heel erg duidelijk maken hoe niet gelijkwaardig het is.
Precies waarom ze het gedaan heeft. Ja. Om inzicht te geven in die cijfers.
Ja.
En ze had ook wel weer gesprekken met een radio-dj die dan zei van... je hebt nou eenmaal bijvoorbeeld tijdsperiodes waarin er minder vrouwen waren. En dat ging dan over de jaren 60 en de Evergreen Top 60 van de jaren 60. En toen had Feline daar meteen weer ijzersterk antwoord van... dat kan je wel zeggen, maar iemand als Joni Mitchell stond niet in die lijst. En Janis Joplin stond bijvoorbeeld ook niet in die lijst.
Terwijl dat toch hele grote namen zijn.
Ja, de een heeft een Grammy gewonnen, de ander stond op Woodstock. En dan kom je eigenlijk meteen bij het punt... radio-dj's kunnen dus... bepalen wat wij ervaren als legendary.
Ja.
Wat zijn nou echt de klassiekers? Welke muziek moet iedereen kennen? Wat is nou het beste van het beste? En als wij continu, bijvoorbeeld in zo'n top 2000... als het continu Queen is die op nummer 1 staat...
Ja, dan vinden we dat met z'n allen ook iconic.
Dan is het niet zo raar dat we dat ook blijven produceren of zo als iconic. Ze gaf ook het voorbeeld van een top over de jaren 90... waar de Spice Girls dan niet in stonden. Ja, dat is voor
bizar.
Mij een verstrekt. Dat kan
gewoon
toch niet?
Omdat de jaren 90 voor mij juist de Spice Girls waren. Dat is gewoon voor heel veel mensen tekenend geweest.
Ja.
Maar je kan als DJ die, weet ik veel, jaren 60 muziek draait... ook gewoon besluiten. Ik ga 50% vrouw of ik ga 70% vrouw. Het is misschien zo dat ze minder makkelijk te vinden zijn. Of dat je er meer naar moet zoeken. En dat je wat meer je best moet doen.
Als dat dus al zo is.
Maar ik vraag het me af. Ja. Maar ik denk, ik kan erin komen dat het in ieder geval makkelijker is om mannen te vinden.
Ja, en, misschien. Ja.
Maar die vrouwen zijn er natuurlijk wel. En dat kan gewoon. Ja. En dan kan jij daarmee dus ook besluiten dat je zo de smaak en dat wat wij iconic vinden.
En dat wat je dus een klassieker noemt of de beste artiest.
Kan je gewoon veranderen.
Zoals bijvoorbeeld Michael Jackson, King of Pop. Ja, waar is de Queen of Pop? Waarom wordt Madonna veel minder gedraaid? Hoe komt dat nou eigenlijk? En het is natuurlijk, daar hebben we het heel vaak over. Het is ongetwijfeld niet bewust zo van ik ga vrouwen bashen.
Nee.
Dat is ook wat Feline in met Nerds om Tafel zegt. Dat is niet wat zij denkt dat erachter zit. Maar er zit dus wel onbewust een idee van wat kan nou uitgelicht worden als de best. En daar kan echt een slag in gemaakt worden.
Het doet me ook denken aan de Netflix docu The Best, nee, The Greatest Night in Pop.
Ja.
En daar dat is dus een documentaire over die ene nacht waarin er allemaal legendarische popsterren bij elkaar kwamen om het nummer We Are The World te zingen.
Op te nemen, ja.
En dat was dan een liefdadigheidsnummer. En dat was echt vet om te zien, omdat je echt de allergrootste namen zie je daar opeens bij elkaar in een ruimte. Lionel Richie, Michael Jackson, Bob Dylan, Diana Ross, Stevie Wonder. Maar ook daarvan dacht ik weer, want jij zegt nu Madonna, Queen of Pop. Er is dus op een gegeven moment een moment dat ze zeggen van we wilden die en we wilden die en we wilden die. En dan zit je te kijken naar wie er allemaal in die ruimte zit. En dat zijn overwegend mannen.
Ja.
En dan is er ook een moment dat het gaat over Madonna. En dan ook over Cyndi Lauper.
Ja.
En dan wordt er dus tussen hen gekozen, heb ik ook het gevoel. Weet je wel?
Ja, we hebben al een vrouw.
We hebben al een vrouw, maar dat gevoel kreeg ik erbij. Ja. En ook een beetje een soort van, omdat ze zich misschien een beetje in hetzelfde profileerden of zo. Of een beetje een soortzelfde vibeje hadden. Dat ze dan voor de een gingen en dan niet voor de ander. En toen dacht ik echt, maar ik zie hier 85 identieke mannen. En dan daartussen die vrouwen is, dat is dan allemaal zo typisch.
Dat is typisch, ja.
Nou ja.
En mensen kunnen natuurlijk allemaal lekker naar de Money de playlist gaan luisteren.
Ja, we hebben allemaal verschillende lijsten.
Ja.
Die hebben we een tijdje maandelijks gemaakt.
Er is ook een soort top 2000, maar dan met 700 nummers of zo.
Ja, en dat zijn allemaal vrouwen en non-binaire mensen en ook trans mensen. En die zijn dan aan het zingen en het zijn geen cis-mannen.
Precies.
Tenminste, wat is ons criteria? Ook wel een beetje de leadzanger moet dan...
Oh ja, wij hebben natuurlijk niet die 50-50-regel.
Nee, dus dat niet. ABBA zit er bij ons niet in, volgens mij.
Nee, ABBA zit er niet in. Maar er zitten bij ons misschien dingen in die bij Feline er weer niet in zitten.
Ja, dus dat zou onze kunnen. Criteria zijn misschien een beetje anders. Maar in ieder geval is het wel overwegend gewoon eventjes iets anders tot je nemen dan cis-mannen.
Ja, en anders gewoon lekker FemFem luisteren. Nog geweldig nieuws.
Dus nog
dat
meer.
Was van ons staat eindelijk online.
Ja.
De documentaire.
De documentaire van Nettie van Hoorn. De stad was van ons. In aflevering 55 was zij te gast. Samen met Pamela Patinama. En zij kwamen praten over radicaal feminisme in de jaren 70. Ook radicaal lesbisch feminisme.
En daarna was jij nog 80 keer blijer om lesbisch te zijn.
Ik was nog 80 keer lesbischer dan ik al was.
Ja.
Gewoon omdat ik dacht, deze vrouwen, oh mijn god, ze hebben de weg voor me geplaveid. En ik vind lesbisch zijn de shit door hen.
Ja.
En die docu. Ga die docu
geweldig.
Kijken. En we krijgen nu nog steeds mailtjes van mensen die zeggen, ik heb
aflevering
55, kan ik hem ergens zien? Nou, het kan.
Het
dus
kan nu.
Nu
eindelijk. Want Nettie heeft destijds voor ons geregeld dat hij nou een paar weken of zo te bekijken was voor luisteraars. Maar nu staat hij dus op vpro.nl.
Ja.
Dus je kunt hem nu gewoon gaan kijken.
Aanzwengelen.
Ja, en hem iedereen laten zien. Allerlaatste ding. Luistertippie. Ik noemde hem net al eventjes. De Roze Reuzen podcast.
Ja.
Van onze huishistoricus Mark Bergsma. Je kent hem uit aflevering 1 van Damn Money, de podcast.
In samenwerking met Wink en Ilia, geloof ik.
Ja, over zijn interviews met 5 belangrijke activistische iconen uit de Nederlandse queergeschiedenis.
Ja, en de eerste staat online en die is met Maaike Meijer.
Ja.
Geweldig is.
Ja, Maaike Meijer zegt altijd allemaal dingen waarvan ik denk,
Ja.
Maar heb jij hem al geluisterd?
Ja.
Want ik schrok eigenlijk wel, ze gaat zo over de Dolomina's zeggen dat die heel anti-gay waren.
Ja, ik wist dat ook niet eigenlijk.
En ik dacht, Dolomina's. Maar je had natuurlijk toen ook al heel erg dat sentiment van lesbische vrouwen zijn potten met tuinbroeken.
Ja, en we willen, want ook de Dolomina's,
die wilden niet
geassocieerd worden met lesbisch zijn.
Nee.
Omdat ze dan zouden weggezet worden als, die lesbische vrouwen. En dan had je een soort van stigma op je waar je dan niet meer vanaf kwam. Dus die wilden zich verre houden van dat lesbische.
In plaats van dat ze zeiden, oké, maar stel ik was een lesbische vrouw in een tuinbroek. Wat was er dan? Wat is daar mis mee? Ja, ze gingen dat niet aan.
Ik schrok er ook van. Ja, dat was erg jammer. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik vind sowieso die beelden, dat die dus ook in de stad was van ons. Maar die als je haar ook zoekt op die beelden van vroeger van Maaike Meijer, die dan vertelt over hun radicaal lesbische groep, ja, die ook gewoon zichzelf profileert als waar ze september. Wij hebben gewoon de oplossing voor al die problemen in de heteronormatieve maatschappij. Iedereen moet gewoon lesbisch worden. Iedereen is lesbisch, behalve degene die het nog niet weten. En dat vind ik, ja, ik weet niet, ik sla daar zo op aan.
Ik geniet daar natuurlijk van.
Heerlijk.
Aflevering 2 komt dus op Internationale Vrouwendag. Op vrijdag komt die online met Tweechoa, een icoon van de zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging.
Ja.
En Daniel, mijn eigen besteste vriend, die produceert deze podcast. En die zei, dat is mijn lievelingsaflevering van deze serie. En hij zei ook iets van, dit project is echt het mooiste wat ik tot nu toe dit jaar heb gedaan. Ja. Oh. En ik hoor er ook alleen maar goede verhalen over. Dus ik kan niet wachten tot de rest van de serie online komt.
Ik heb in ieder geval gesmuld van aflevering 1. Dus,
mensen kunnen van alles gaan luisteren en kijken en doen weer.
Ja, je kan je lol op.
En geld doneren aan Lilith.
Ja.
Dit was aflevering 174. De show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-174. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lisbeth Smit en Lucas de Gier, dank jullie wel voor eeuwig en altijd.
Bedankt transcript team Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. Heel erg veel dank. En voor de mensen die denken, waarom heb je Dirk niet genoemd? Ja, Dirk ga ik nu noemen. Dankjewel Dirk. Dirk is ons ontvallen in de zin van geen onderdeel meer van de transcriptclub.
Ja, maar wel nog onderdeel van ons hart.
Gestorven.
Nee.
Nee. Ja, Dirk, heel heel veel dank voor al het harde transcriptwerk.
En ook voor alle gezelligheid in de club. Af en
toe kwam er gewoon weer eventjes
een heel gezellig berichtje binnen in die appgroepen. En dat was gewoon hartstikke leuk.
Ja, dankjewel.
Wij gaan nog even doorkletsen in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee. En die kun je luisteren vanaf 1 euro per maand als je ons steunt via petjeaf.com/stemhoney.
Of niet.
Ja, zelf weten.
Doei.
Doei.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.